we sit alone in daily light. We draw our future on our own, and everything we need to know, we hear it.
Goedemiddag dames en heren, welkom bij Radio Futopia. Fijn dat u aanschuift en luistert naar ons dagelijks utopisch half uurtje. Ik ben Eva Meijering en namens Moeremans & Sons zitten we hier vandaag in de Knoetboet vanaf Camping Nieuw-Vormerum op Terschelling. Live vanuit het verleden van de toekomst fantaseren we tijdens Oerol samen met wetenschappers en deskundigen een beeld van een mogelijke of onmogelijke toekomst.
The future.
Mijn futopische sidekick is Willemijn Haasken en onze gast is boswachter Remy Hoege. Willemijn. Ja. Willemijn, hoe hoop of denk jij dat een gemiddelde dag van een boswachter eruit ziet?
Nou, ik zou voor de boswachter zelf hopen dat hij de hele dag buiten kan zijn. En ik heb vroeger eigenlijk ook gedroomd. Ik wilde vroeger boswachter worden. Zodat ik de hele dag buiten kon zijn. Maar ja, toch inderdaad met de handen op de rug of aan de boom. En rustig struinend door het bos of het open veld. En af en toe iets zien en er even van genieten en weer door. Toch?
Nou, Remy, verlos ons. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Hoe hoop ik dat mijn gemiddelde werkdag eruit ziet? Of hoe...
Je mag ze allebei naast elkaar zetten.
Nou, de hoop die is ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. En de praktijk is dat ik iedere dag wel buiten kom. Vaak in mijn privé-tijd. Ja. Als ik de hond ga uitlaten. Maar nee, het is ook veel kantoorwerk. Ja. Ja. Dus helaas dat ik dit romantische beeld van boswachter en op de Schelling bij deze omzeep moet helpen. Er zijn wel collega's, moet ik zeggen, die boswachter zijn, ook op de Schelling, die wel meer een deel van de tijd buiten zijn.
En waarom zit jij dan veel op kantoor?
Ja, ik ben een regel- en communicatieboswachter.
Ah. Jij communiceert met de bomen via het kantoor.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja,
en met name over de bomen eigenlijk.
Over de bomen. Ik vroeg me af, kan je me uitleggen wat de invloed van de mens is op de natuur?
Die is natuurlijk heel groot.
Ja.
Zeker in Nederland is de invloed heel groot. Ik denk zelfs als de invloed van de mens op de natuur een stuk minder groot zou zijn, dan had ik geen werk.
Ah, kijk. Ja.
Dus wat dat betreft, ik kan wel heel erg over klagen over de negatieve invloed van de mens op de natuur. Maar uiteindelijk, een natuurbeheerder is nodig omdat er beheerd moet worden. En er moet beheerd worden omdat je sommige dingen wil herstellen die op andere plekken misschien wel fout gaan. Of omdat er een invloed is op andere plekken die ongewenst is.
Ja, precies.
Kijk, op het moment dat het goed gaat met de natuur en dat er geen invloed is op de natuur, dan heb je inderdaad alleen één boswachter nodig op heel Terschelling, die in zijn eentje met zijn arm op zijn rug wandelt door het bos.
Precies.
En gewoon kijkt hoe alles eraan toe gaat.
Want wat doen wij dan als mens met de natuur dat het beheerd moet worden?
En waar moet ik beginnen en hoe lang heb je?
Oké. Nou ja.
Ik zal het even in een notendop proberen toe te lichten. Als je kijkt naar Terschelling. We willen, als je kijkt naar de natuurlijke staat van zijn van Terschelling, is dat er plekken zijn waar de zee af en toe naar binnen komt, waardoor de hele successie, de opeenvolging van plantengroei, weer vanaf nul, vanaf het kale zand, opnieuw gaat beginnen. Nou, van het stadium van het kale zand tot aan het eindstadium bos, daar zitten allerlei stadia in die heel waardevol zijn, waar bijzondere planten en dieren voorkomen. Juist op Terschelling, met invloed van het zout, de wind, noem alles maar op, vochtigheid en weinig voedsel in de bodem. Dat maakt het juist dat de hele bijzondere planten het hier prettig vinden. Maar we willen graag dat die zee een beetje daar blijft. Mm. En niet af en toe over het eiland spoelt. Dus hè, daar hebben we een waddendijk voor aangelegd aan de zuidkant. Daar hebben we de duinen aan de noordkant die we ook... dat doen wij niet, maar de Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor. Die ook zorgt dat die op hoogte blijven en dat de zee daar niet binnenkomt. Dus heb je niet minder van die zulke stadia, van die nul stadia waar je alleen zand hebt.
En, maar hoe natuurlijk is Terschelling dan?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat Terschelling nog wel één van de gebieden is in Nederland die wel heel dichtbij een natuurlijk gebied komt.
Binnen, dan, maar dan binnen
Nederland.
De dijk en binnen het, de duinen, ja, die zijn aangelegd.
Ja, nou, de duinen zijn, die zijn ontstaan, maar daarna geholpen, ja, om ja, op hoogte te houden. En nou ja, we zijn zelf als natuurorganisaties ook aan het zoeken van hoe kan je nu ingrepen doen die ervoor zorgen dat die natuurlijke processen weer wat meer op gang gebracht worden. Zo heb je bijvoorbeeld de duinen tussen paal 15 en paal 20. Daar is een heel project gestart om wat meer dynamiek in het duingebied te krijgen. In plaats van één duinenrij in stand te houden. Mm-hmm. Nou, en daar zie je inderdaad van, dan heb je, daar heb je dus ook veel meer plekken weer met zand. En juist het kale zand en die pioniersvegetatie. Dus die eerste planten die zich daar thuis voelen, die daar weer beginnen te groeien. Een zeeraket, nou, nog een heel rijtje met planten die heel bijzonder zijn. Oeverzwaluwen hebben daar de afgelopen jaren geboet. Die voelden zich daar thuis. Strandbroeders, vogeltjes die op het strand gaan broeden. Natuur is ook niet altijd de meest handige. Het is natuurlijk een heel ingenieus systeem. Maar er zitten wel eens facetten bij. En natuurlijk denk ik van, ja, weet je, waarom ga je dan ook niet ergens anders broeden? Maar die strandbroeders... die strandbroeders die hebben een plekje gekozen die echt op het scherpst van de snede. Want bij een hoog tij dan spoelen de nesten weg. Als het heel hard waait. En de afgelopen dagen was er een soort eiwit... ja, een soort eiwitschuim vorige week. Een eiwitschuim op het strand. Nou, als dat over die nesten komt, ja, verstikken die nesten uiteindelijk ook. Komt het ook niet uit. Dus die maken het zichzelf niet heel moeilijk. Maar ze hebben zich gespecialiseerd om daar te broeden. Kunnen ook meerdere nesten per jaar leggen. Dus als het mislukt, dan leggen ze nog een nest. Maar die hebben maar heel weinig plekjes op de wereld tegenwoordig waar ze terecht kunnen. Juist omdat wij als mensen het heel fijn vinden op het strand. En die dieren laten zich heel snel verstoren. Wij worden nog altijd gezien door een hoop dieren als een natuurlijke vijand. En dus raken dieren in de stress. Er zijn onderzoeken naar gedaan met stresshormonen meten aan dieren en hartkloppingen meten bij dieren. En ook al blijft een dier zitten, zodra ze mensen in het oog hebben, is het stressniveau gewoon hoger. En als er weer een relatie gelegd, stressniveau en broedsucces, dat is ook weer gelinkt.
Ja. Maar als die vogels het zichzelf dan zo moeilijk maken, waarom beheren wij die dan?
Dat is een hele goede vraag. Tijdrekken. Nee, kijk, er is afgesproken op een gegeven moment. We willen dat biodiversiteit is belangrijk. Mm-hmm. Hebben wij als mensen, wij met z'n allen, afgesproken omdat het belangrijk is. Ik denk ook dat biodiversiteit is ook belangrijk. Niet alleen voor de natuur zelf, maar ook voor de mens. Ik bedoel, ik denk dat als je minder diverse natuur om je heen hebt, dat er allerlei mogelijkheden ook voor de mens wegvallen. Denk aan geneeskrachtige planten, maar denk aan ook landschappen en omgevingen waar je als mens je stressniveau omlaag kan brengen, waar je tot rust komt. Mm-hmm. Maar buiten dat, ik wil de mens niet in het middelpunt zetten van het bestaan. Ik denk dat wij als mens ook onderdeel moeten uitmaken van de natuur. En dat de natuur aan zich gewoon ook belangrijk is. Die heeft ook waarde. Mm-hmm. Dus waarom moet je beheren? Dat is om die biodiversiteit in stand te houden. En we op allerlei andere vlakken zorgen ervoor dat de biodiversiteit afneemt. Mm-hmm. Dus je beheert eigenlijk om te compenseren. Eigenlijk is beheren is een soort compenseren.
Beheren is compenseren. Nou, daar aansluitend, beheren is compenseren. Louis van der Waal zit hier live achter de toetsen in de Knoetboet. En Louis is onze futopische troubadour. Louis, wat vind jij hier eigenlijk van?
De boswachter van de toekomst zit op kantoor, zodat hij dan zijn planten en dieren niet te veel stoort. 150 sollicitanten voor een baan als boswachter op Terschelling. 40 uur op kantoor, commercieel inzicht is een pre. Met een boswachter van de toekomst op kantoor, daar redden wij de wereld.
Ja, Louis, niet allemaal een klein voorsprongetje. Maar ongeveer 2 weken geleden las ik in de krant dat er 150 sollicitanten waren voor een boswachter op Terschelling te worden.
Ja.
Dat is een behoorlijk hoog aantal. Ik las dat in de rest van het land het er gemiddeld 30 zijn. Ja. Kun je uitleggen waarom dat zo'n utopische baan is?
Ik denk dat de baan zelf is utopisch, dus die spreekt tot de verbeelding. Ik hoorde van de week iemand ook zeggen, een van de Oerol-gasten, die zei van ja, maar iedere man boven de 40 wil toch eigenlijk boswachter zijn? Of dat zo is, weet ik niet, maar het spreekt tot de verbeelding. Het beeld van de boswachter die veel buiten is. En relatief gezien, ik zeg net, het is trouwens een 36-urige werkweek. Dat terzijde. Maar officieel hoor, ik werk meer. Maar relatief is het natuurlijk gewoon een prachtbaan. Want behalve ook kantoorwerk heb ik ook wel veel werk, ben ik veel buiten en weet ik veel van de omgeving. Dus het is gewoon een prachtbaan. Dus wat dat betreft klopt dat beeld ook wel. Ik kan me voorstellen dat het tot de verbeelding spreekt.
En stel, Louis wil boswachter worden. Of dat is eigenlijk natuurlijk ook zo, want jij gaat ook richting de 40, hè, nu. Ja. Dus waar moet hij aan voldoen? Mogen ook uiterlijke kenmerken zijn, hè?
Ja, nee, uiterlijke kenmerk.
Louis heeft een lange rode baard. Ik weet niet of dat iets toevoegt.
Ja, dat verstoort wel heel veel vogeltjes natuurlijk.
Nee.
Roodbosjes.
Ik vind, jouw baard die past echt in het beeld van de boswachter. Zeker het romantische beeld van de boswachter met een jachtgeweer over zijn rug en een knikkerbocker aan. Dat voldoe je volgens mij wel aan.
Nou, die heb je al in de pocket.
En een vogel in een baard.
Ja, precies. Nee, maar qua opleiding wordt er wel iets van je verwacht. Dus je moet in ieder geval wel een opleiding hebben in de richting van natuur en bosbeheer. Dus daar zijn opleidingen voor natuurlijk. Mm-hmm. En ook gewoon basiskennis hebben over natuur. En verder is wel contactuele eigenschappen zijn wel. Commercieel is iets minder belangrijk. Was inderdaad de laatste jaren iets harder nodig. Want er werden overal aan knoppen gedraaid, waardoor wat meer eigen verdienvermogen, zoals ze dat dan zo mooi noemen, moesten ontwikkelen. Maar dat valt de laatste tijd gelukkig al mee. Dus dat gedeelte commercieel is niet niet noodzakelijk. Maar contactuele eigenschappen zijn wel belangrijk.
Okay,
nou, en deze boswachter werd de aansturende boswachter voor de veldploeg.
Yeah.
Dus leidinggevende kwaliteiten zijn ook wel.
Nou Louis, ga er maar aan. Bereid je maar voor. Ik las ook jullie site dat een quote vroeger was staatsbosbeheer tegen de samenleving. Vroeg ik me af, je beheert het bos. Dus dat is min of meer managen het bos. Wat zou voor jou de mooiste vorm van beheer zijn in de toekomst? Als je jou ziet als de manager van de Terschellingse natuur. Hoe zou je dat het liefst willen doen in 2081? Of zeg je van, nou eigenlijk gaat het gewoon hartstikke goed. We moeten helemaal niks veranderen.
Nee, qua beheer zitten wel dingen op ons af te komen. En ik denk dat dat wel blijft komen. Weet je, op het moment dat we als mensheid gewoon ook wel het nodig vinden om ruimte te hebben om met veeteelt en landbouw bezig te zijn. Om industrie te kunnen ontwikkelen die invloed hebben op de natuur. Vind ik, als je rekening houdt met biodiversiteit, dat je af en toe inderdaad het compenseren wel zou moeten doen. En ik denk dat dat wel redelijk in de lijn is van waar we nu mee bezig zijn. Er is formeel, maar op een gegeven moment is gezegd 2005 is ons meetpunt en we willen het niet slechter laten worden dan hoe het in 2005 was. Nou, ik denk als we dat in 2081 zeiden.
Mm-hmm. Over 75 jaar.
Ja, precies. Als we dat dan hebben weten te bereiken met de maatregelen zoals we nu ook wel bezig zijn met af en toe afplaggen, af en toe begrazen, dan denk ik dat het wel prima is. Trouwens, even een klein dingetje, want je noemt het inderdaad bos. Maar eigenlijk, staatsbosbeheer was het vroeger. Mm-hmm. En nu staat staats is nog steeds hè, de overheid die het doet. Bos moet je eigenlijk vervangen door natuur. Alleen die naam die was er al.
Ah.
Dus we zijn eigenlijk de natuurbeheerder.
Kijk.
Ja.
Nee, ja. Nou, ik zat te denken, kunnen die vogels waar we het net over hadden, sorry, ik ben de naam kwijt. Het waren, wat voor zwaluw?
Strandbroeders. Of de oeverzwaluw, dat is niet de strandbroeder. Maar
nee, de strandbroeder die zichzelf zo moeilijk maakt. Kan die dan misschien in 2081 voor zichzelf zorgen?
Nee, ik denk dat die processen niet zo snel gaan. Dan is 75 jaar is echt het peulenschil.
Ja, dat is te kort.
Ja.
En hebben we het dan eerder over 150 jaar? Of zitten we dan al in 2500?
Nou, weet je, dan heb je het echt over evolutionaire processen wat er nog gaat. Ja. Dat de strandbroeder denkt op een gegeven moment van, nou weet je, ik ga me wat... Nou, de schoolekster is ook wel een strandbroeder. Broedt ook wel, ook als weidevogel staat wel bekend, maar is in principe ook een strandbroeder. Die broedt nu sinds een aantal jaren ook op daken van in platte daken op industrieterreinen.
Ah, kijk.
Dan moet ik wel zeggen dat voedselvoorziening dan lastig wordt. Er zitten niet heel veel pieren in de grond op zo'n dak. Maar goed, vaak heb je dat in de buurt dan wel weer. Maar daar heeft het langzaamaan wel een beetje ingezet. Ja, het is de vraag, moet je dat willen? Of vind je dat als mens dat er ook gewoon plek moet zijn voor natuur? En op dit moment is mijn insteek wel van, jongens, laten we gewoon ook een beetje zuinig zijn. En laten we gewoon op het strand die ruimte wel gunnen voor de dieren die zich daar nu eenmaal in gespecialiseerd hebben in de afgelopen duizenden jaren.
En is dat een zwaar gevecht om aan te gaan?
Ja, je moet het niet als een gevecht zien.
Nee, oké. Okay.
Gewoon überhaupt in het leven. Oh, wordt het leven zo zwaar van.
Dat is, daar heb je helemaal gelijk. Nee, maar hoe gaat dat? Lukt dat om de natuur zijn ruimte te geven? Om het te compenseren?
Op sommige plekken zie je dat het steeds beter gaat. Mm-hmm. En er is er ook meer ruimte voor. Als ik kijk, 10 jaar geleden zijn we begonnen met een groot project om de duinvalleien af te plaggen. Ik weet niet, wie kwam hier 10 jaar geleden al?
Wow.
Een hoop de dag.
Ik denk dat
het
daar
wel
de helft van de vingers is.
Nou, als je tussen West en West aan Zee, die plassen aan weerszijden van het fietspad, van de Longway, dat was voor 10 jaar geleden, waren dat gewoon grote wilgenbossen. Zag je daar niet eens water? Nou, toen we daar bezig gingen met die grote plagprojecten, is een afplag is dat je de bovenlaag van de ondergrond afgraaft en afvoert. In eerste instantie zag het er heel raar uit. Grote machines in de duin. Terwijl als je zelf met je fiets door de duin fietst, dan komt er een bos waar je zegt, dat mag niet, bij wijze van spreken. Dus het was wel even wennen. Maar uiteindelijk hoor ik er nooit mensen over die zeggen, het is niet mooi of goed geworden wat daar gebeurd is. Dus die ruimte krijgen we wel. Het is prachtig hoor. Ja, dankjewel. Ja. Dus langzaamaan, als je laat zien van, weet je wat we doen, heeft ook een positief effect. Ook voor landschap. En niet alleen voor de kleine specialisten natuur, maar ook voor het landschap in het algemeen. Dan krijg je daar de ruimte wel voor. En het is heel vaak ook niet kwaadwillendheid, maar ook wel een stukje onwetendheid. Mm-hmm. Op het strand, ik heb zelf ook een hond. Ik laat mijn hond ook los op het strand. Want in het strand en in het bos, dan mag je hond los. Leuk rijmpje, gaat van de Schelling op. Maar dan blijkt ineens dat op bepaalde plekken op het strand die strandbroeders zitten. Jij weet het niet als je daar loopt. Maar je hond wel, hoor. Mm-hmm. Ja, dat zijn van dit. Dus daar ligt gewoon voor ons een schone taak om ook met communicatiemiddelen, bijvoorbeeld op de radio, daar aandacht voor te vragen.
Dus natuurbeheer is mensbeheer ook?
Sterker nog,
alleen maar mensbeheer.
Ja.
Wordt ook wel eens gevraagd van, als het dan mensen zeggen van, ja, gaat slecht met de natuur en wij mensen zorgen ervoor dat de natuur eraan gaat. Mm-hmm. Dat is helemaal niet waar, die natuur die redt zich wel. Daar maak ik me geen zorgen over. Uiteindelijk redt die natuur zich wel, er komt altijd een evenwicht in de natuur, alleen we maken het onszelf heel erg moeilijk door het af laten nemen van biodiversiteit, wat ik net zeg. Het belang wat de natuur voor ons mensen heeft. De natuur redt zich wel.
De natuur redt zich wel. Louis, heb jij hier nog een mening over?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Kom
maar misschien, ja, misschien toch wel iets. Ik was eventjes aan het denken.
Wat als de mensen en de dieren
Dankjewel, Louis. Je zei net al, de natuur die blijft wel. Stel, we leggen het bijltje erbij neer. We laten het gewoon allemaal gewoon lekker lopen. Hoe lang denk jij dat wij hier nog zullen zijn als mens? Gokje.
Hoe was het ook weer aangekondigd? Deskundigen en wetenschappers. Ik ben geen wetenschapper en deze vraag durf ik geen deskundige antwoord te geven.
Het hoeft helemaal niet deskundig. Ik vraag gewoon jou.
Ja, ik heb zelf ook kinderen. Ik wil een beetje positief erin staan.
Ja.
Maar als we echt het bijltje weer neerleggen en denken van, weet je, na ons de zondvloed.
Ja.
Ja, dan 75 jaar halen we wel. Maar of het dan nog 200 jaar wordt, vraag ik me af.
Ja. En wat zou een ideale manier zijn hoe we gewoon goed naast elkaar kunnen leven? Is er nog meer mogelijk dan de compensatie? Gaat het vooral over bewustzijn?
Nee, het gaat vooral over bewustzijn. En dat vind ik juist wel mooi. Je ziet die trend zie je wel steeds meer. Hè? Met het klein wonen. Hoe heet het ook alweer? Weet jullie vast? Die?
Minimal housing.
Ja. Minimal housing bijvoorbeeld. En natuurlijk met de duurzaamheid. Het is wel een trendwoord geworden. Maar uiteindelijk is het ook wel iets wat overal wel een bekend iets. Je hoeft niet meer een geitenwolle sokken type te zijn om boswachter te worden, maar ook om met zulke onderwerpen bezig te zijn. Dus ik denk uiteindelijk gaat het op. Het zijn langzame processen en we moeten soms ook niet te snel willen. Weet je, waar zaten we 100 jaar geleden? Het was het ook niet allemaal zo heel fijn. Mm-hmm. En er is een ontzettend snelle ontwikkeling bezig geweest met industrialisatie. En ik denk dat het uiteindelijk ook weer aan het kantelen is. Dus op zich ben ik wel positief gestemd. Maar je moet, geduld is dan een schone zaak, zeg maar.
Geduld is een schone zaak. En even advocaat van de duivel. Wat gebeurt er met de Schelling tijdens oerol? Dat
wilde ik ook wel weten.
De natuur van de Schelling.
Met oerol mag altijd alles overal. Ja. Wordt hier op het eiland wel eens gezegd.
Ja.
En dat is echt niet waar natuurlijk.
Nee.
Op zich, dit is wel een voor ons een afweging. Kijk, aan de ene kant vinden we als Staatsbosbeheer... vinden het een heel mooi iets dat je in zo'n 50.000 mensen de natuur in krijgt. Uiteindelijk, alle oerolbezoekers, jullie allemaal... zijn wel gewetensvolle en fijne mensen om in de natuur te hebben. We vinden weinig rommel in de natuur naar oerol. Er wordt wel veel opgeruimd. Aanwijzingen worden over het algemeen fijn en goed opgevolgd. Dus wat dat betreft, dat gedeelte is wel oké. Al moet ik eerlijk zeggen, puur voor de impact op het landschap en de natuur... hebben wij het liefste gewoon Appelhofcamping jongeren.
Oh?
Want die gaan naar de supermarkt en terug. En die gaan naar het strand en terug. En verder komen ze nergens.
Ze bezoeken het eiland verder niet, bedoel
je? Nee, in principe heb je daar het minst last van. Maar ja. Kijk, uiteindelijk... De strandbroeders, ja precies. Op dat plekje zullen dan geen strandbroeders zitten. Maar ze komen niet op de bosplaat op het strand. Maar verder, weet je, we willen ook graag mensen de natuur in hebben. Want onbemind maakt ongeliefd.
Mm-hmm.
Nou, dat is met de natuur ook zo. Dus we willen gewoon graag veel over natuur vertellen, veel ervan laten zien. En er gebeurt wel wat met een eiland. Maar dat wordt van tevoren heel zorgvuldig afgewogen. En dit jaar zijn er 40 locaties in Staatsbosbeheerterreinen. Er zal vast wel eens 1 of 2 keer iets niet helemaal gaan zoals we van tevoren hebben doorgesproken. Mm-hmm. Maar zo'n 38 keer wel. Mm-hmm. Dus ook daarin, als je positief gestemd bent, zie je eigenlijk dat het heel vaak heel goed gaat.
Ja, dat is misschien leuk om te weten voor iedereen die als bezoeker komt. Dus als je hier komt spelen als groep, dan zijn er best heel erg strenge eisen waar je aan moet voldoen. Of die waar je aan moet denken terwijl je aan het bouwen bent op locatie. Lang niet alles mag. Kijk, ik zou bijvoorbeeld heel graag willen voor tijdens het vuur spelen dat je... dat zo'n stofje lycopodium heet, dat als je dat in vuur gooit, dan krijg je zo'n enorme vlam. Maar ja, dat mag niet in het bos. Ja. Het had gekund, maar ja. Nee. Maar dat er dus niet alleen voor de bezoekers van oerol, maar dus ook voor de makers van oerol, zijn echt wel strenge eisen waar je aan moet voldoen en rekening mee moet houden.
En dan nog een laatste puntje. Kunnen wij als mensen nog wat leren van de natuur?
Alleen maar? Over hoe je in harmonie met elkaar samen kan gaan. Kijk, natuurlijk heb je in natuur heb je ook predatoren, heb je prooidieren, heb je concurrentie. Maar over het algemeen gaat natuur redelijk harmonieus met elkaar om. En de samenwerking die er zijn... Nou, als je kijkt naar de orchideeën bijvoorbeeld, die nu volop aanwezig zijn. Als je wel eens wat meer fietst en om je heen kijkt, zie je dat er volop de gevlekte orchis langs de fietspaden vaak staat. Kooibosjes bij Jan Thijssenduin op de bosplaat. Liesing en plak bij Lies. Nou, ga zo door. Maar orchideeën bijvoorbeeld, dat duurt heel lang voordat een orchidee zich ergens thuis voelt. In een bepaalde bodem. Daar heb je bepaalde bacteriën nodig. Er moet grassoort aanwezig zijn. Die bacteriën die maken de bodem zo geschikt dat het hele fijne stofzaad van de orchidee wat er neerkomt, zich er ook thuis voelt, die kan hem ontkiemen. Maar heeft vervolgens ook weer de graswortels nodig om hem te voeden. Maakt 2 wortelknollen aan. Die wortelknollen slaat die voedsel in op. En daar komt uiteindelijk de orchidee uit te voorschijn. Dus je ziet de orchideeën, dat is echt een proces van 10 jaar minimaal. Als het niet langer is. Wat er aan ten grondslag ligt voordat die orchidee überhaupt in bloei is. Dus heb je een veldje waar er 1 staat. Reken maar dat de hele bodem er eigenlijk geschikt voor is. En dat er nog heel veel in potentie ook nog in aanwezig zijn. Dus ik denk van, nou ja, wat kan je leren van natuur? Geduld, samenwerken, respect. Ja, dat zijn toch wel een paar dingen die je kan leren van natuurlijk.
Kijk, komen we bijna uit op vrijheid, gelijkheid en broederschap, zou je bijna kunnen zeggen. Remy, bedankt.
Dank.
Willemijn, jij ook bedankt. En Louis. Oh ja, nee, eerst nog iets anders. Ik kan me voorstellen dat mensen misschien nog prangende vragen hebben en door willen fantaseren. Maar ik stel voor dat we dat empathie comité voortzetten. Volgens ons is het namelijk niet tijd voor één groot verhaal, maar voor 100 kleine gesprekken die samen een oorverdovend geroezemoes teweeg brengen. Als u het even niet meer ziet zitten of op zoek bent naar een beetje radio, kunt u op onze website www.futopia.nl onze podcast terugluisteren. Louis, jij hebt hier gezeten. Ja. Matthijs, jij hebt hier geschreven. En Louis, je hebt ook nog een piano. Kan jij ons de toekomst insturen met wat er zoal aan jouw grijze massa is blijven plakken?
Ja. We hebben hier gezeten. We hebben ondertussen naar een boswachter geluisterd. De boswachter. De vogeltjes floten buiten. De zon scheen. Er werden boterhammen gegeten die uit de natuur kwamen. En die heeft de mens dan weer gekneed tot brood met kaas. Die weer gefabriceerd werden met een beetje kruiden en bionades. Die blijkbaar niet zomaar aan de bomen groeiden. Maar ook een hele weg hebben afgelegd met de boot, met de auto. Tot hier in deze idyllische boetknoet. En ik was zo aan het denken. De wetten van de natuur worden beheerd door een regelwachter. Waar de mens ontstrest, panikeert de vogels. Maar moeten wij die vogels dan niet en die andere dieren leren hoe je met de mens om moet gaan? Op een mindful cursus, met een kanoet of een andere spreeuw of een roodborstje. En dan is het geen boswachtopia, een midlife crisistopia. Nie wieder 2005 natuurlijk. Want 75 jaar is een peulenschil voor de evolutie. De natuur heeft een 1000-day-ervaring nodig. Wanneer wordt een strandbroeder een kraambroeder over 75 jaar, over 100 of 3495 miljoen jaar? En de natuur die redt zich wel. Maar de natuur zou ook natuurlijk de mens kunnen beheren. En hebben we dan niet gewoon een mensbeheerder nodig? Geen boswachter, maar een menswachter. De mens heeft maximaal nog 200 jaar de toekomst. Maar gelukkig